onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van het gebed des Heren en daarvan het derde vers, uw koninkrijk kom toch, o Heer, het derde van het gebed des Heren. Stellen wij ons nu onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 54, het tweede vers, een lijdenspsalm. Want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen, het tweede van 54. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de samenvatting die de Heer Jezus geeft in Matteüs 22 luidt: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Luisteren we nu met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Matteüs 16, de versen 13 tot en met 23, waarvan de versen 21 tot en met 23 onze tekst zijn. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En zij zeiden sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader dat in die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En nu komt onze tekst. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Vragen we de Heer om zijn hulp en bijstand. O God, die in de hemel woont en toch laag neerziet op ons mensenkinderen, die in het hoge en in het verhevene woont, maar die ook neerziet op hen die voor uw woord beven. Dat betekent ontzag hebben voor uw woord en willen buigen onder dat woord. En Heere, dat doen wij van nature niet. Dat weet u, door onze diepe val in Adam zijn we in opstand gekomen tegen u. Maar Heere, daar trekt u zich niks van aan. U komt met het gezag van uw woord, Heere, en met de kracht van uw geest. En daar bidden we u ook om, of gij toch uit genade ons dat allen wil schenken. Allereerst ook uw dienstknecht, als hij het woord moet bedienen, dat hij zelf ook onder dat woord mag staan, niet boven dat woord, maar een gehoorzame knecht van u mag zijn, om alleen en dan ook maar alleen dat woord te verkondigen, Heere, zoals u dat ook van hem vraagt. Leid hem dan door uw Heilige Geest, en niet alleen ons, maar ook overal waar uw woord verkondigd wordt. Maar ook ons, wanneer wij ons gezet hebben onder het woord, dat het voor ons allen ook een wonder mag zijn. En geef ons daar ook een dankbaar hart voor, dat u ons weer gespaard en gedragen hebt, dat we weer in de kerk mogen zijn of mee mogen luisteren thuis, en dat gij dan ook onze harten opent voor dat woord, en dat telkens weer opnieuw. En we bidden van u, wilt u ons dan onderwijs geven, Heere, juist ook in het lijden en in het sterven van u, dat wij zien hoe noodzakelijk dat is, omdat aan het recht van God voldaan moest worden, en dat u zo bereidwillig bent geweest, Heer Jezus, om dat volkomen te doen, en dat niet voor liefhebbers, maar voor vijanden, voor goddelozen. En dat is het grote wonder, en dat maakt ook het grote wonder uit, wanneer u ons dat persoonlijk leert in ons leven, dan zullen we in verwondering wegsmelten onder zoveel goedheid en zoveel liefde, dat u mij, zondaar, vijand van u, genade wil bewijzen. Heere, reik dan nog de scepter van uw genade uit tot in ieder van ons, degene die u nog niet kennen, opdat ze u mogen leren kennen, en degene die u reeds kennen, dat zij hoe langer hoe meer mogen zien dat het fundament van hun leven is, dat zij door het geloof alleen gerechtvaardigd worden en niet uit de werken. Want de beste werken, Heere, kleven de zonde aan, dat weet u. En daarom smeken we u om de vergeving van zonde. En we bidden u voor de gemeente. Heere, gedenk degene die ziek zijn, die langdurig ziek zijn. Heere, wilt u hen toch ondersteunen en bemoedigen en uw troost schenken. We dragen allen aan u op die in rouw verkeren. Er zijn vele weduwen en weduwnaren in ons midden. Het is ook wel een gedenkdag voor een onzer in ons midden, toen u 2 jaar geleden haar man hebt weggenomen, een lieve vader. Wilt u hen sterken, nu ze ook in de kerk zijn? Ja, Heere, ook wanneer we hier zijn en we voelen ook het gemis op ons afkomen, nog maar zo pas, ook bij het graf gestaan, Ja, Heere, geef toch dat wij mogen ervaren dat uw huis een huis der vertroosting is. Heere, wij bidden u of gij de duivel wil schelden, dat hij geen vat op ons zal hebben. En dat wij in alle rust en eenvoud uw woord mogen verklaren en ernaar mogen luisteren. O Heere, gedenk ook onze kinderen, dat zij ook het mogen begrijpen waar het over gaat. En dat zij vooral ook heel jong al u mogen leren kennen. Zodat zij bewaard zullen worden voor uitbrekende zonden. Daarom bidden we u ook voor onze jongeren. Er komt zoveel op en af. Wilt u hem toch beschermen en inwinnen voor u en uw dienst? Heere, dat uw Heilige Geest aan hen geschonken wordt. Zodat zij de liefde Gods mogen ervaren in hun hart. En die liefde verbreekt toch het hart en werkt toch een keuze waar ze nooit geen spijt van zullen krijgen. En dan vindt er toch een radicale verandering plaats in het leven. Zodat zij van koning mogen veranderen. En dat dat dan openbaar mag komen in ons dagelijks leven. Ook als een zichtbare prediking voor degenen die om ons heen wonen. Zodat er nog wat van ons uit mag gaan, ook in deze wereld. Want uw kerk is toch geroepen om een licht op een kandelaar te zijn en een stad op een berg. En Heere, wilt gij dat geven en ons gedenken en uw eer uitwerken in ons aller leven. En dat bidden wij u uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 118 en daarvan de versen 11 en 14. Vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 14e vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegen u en uw gaven. Ja, wat is het weer een voorrecht, gemeente, om in Gods huis te mogen zijn. En de psalmen te zingen. Ze zijn echt prachtig. Jonge mensen, zingen jullie ook mee? Echt doen hoor. Ouders, spoor je kinderen aan om mee te zingen. Hè. Straks na het amen zingen we van psalm 106, het 26e vers. Geloofd zij Israëls grote God. Zijn gunst schenkt ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken. Dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al het volk zegt amen op mijn klanken. Juicht aarde, looft de opperheer. Vers 26 van Psalm 106. Geliefde gemeente, we treden het voorportaal in van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En als we dat voorportaal binnentreden, dan past ons eerbied. En stilte. En dat wij met onze gedachten mee mediteren, terwijl we aan het preken zijn over het woord van God. Dat er voor ons maar niet een terugkerende, bekende geschiedenis zal zijn, maar een geschiedenis die echt ook diepte zal krijgen in ons eigen hart en leven, om hem te mogen volgen op de Via Dolorosa, de weg van zijn lijden. En dan vooral ook te mogen zien hoe ernstig God de zonde neemt. Dat zeg ik nog een keer. Hoe ernstig God de zonde neemt. Neemt u die ook zo ernstig? Neem ik die ook zo ernstig, gemeente? Dan kunnen we soms makkelijk zondigen. Maar kunnen we soms makkelijk bijvoorbeeld over een ander praten. Maar dan zien we ook hoe ernstig God de zonde neemt. Dat hij zijn lieve zoon daarvoor straft. Terwijl hij helemaal geen straf verdiend heeft, jongens en meisjes. Hij heeft nog nooit niet ene zonde gedacht, begeerd en gedaan. En dat hij nou in de plaats van zondaren zijn eigen lieve zoon straft. En dan ook niet zomaar een straf. Dat je zegt, nou ja, dat is een straf, dat kun je nog overzien. Maar echt een straf die niet te overzien is, gemeente. Dat hij moet sterven aan het vloekhout. Dat betekent eigenlijk dat hij de verdoemenis moet dragen. Moet wegdragen. Dat is niet zomaar een straf, hè. Als een mens voor eeuwig verloren gaat, dan zal hij dat voor eeuwig moeten ondergaan. Wat een ernstige zaak, gemeente, om in de kerk te zitten. En juist die weg ter ontkoming te zoeken, die ons gepredikt wordt in de Heer Jezus Christus. Paulus zegt het zo treffend in Romeinen 5 vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is er zijner tijd voor de vrome, lieve mensen gestorven. Nee, dat staat er niet, hè. Maar voor de goddelozen. Ben je ook zo'n goddeloze? In de beleving voor God. Dat je zegt, is dat zo, dominee, herhaal dat nog eens een keertje. Niet voor lieve, vrome mensjes die het allemaal zo goed bedoelen, maar voor goddelozen. Dat is het wonder, hè. Van vrije genade, gemeente. Dat leert de Heilige Geest, die ruimte die erin ligt, in dat offer van Christus. En daarom als we in het voorportaal staan, past ons eerbied en ernst. En we luisteren dan naar Jezus kondigt zijn lijden aan. Dan staan we stil bij een tweetal gedachten, bij de inhoud en bij de reactie. Dus Jezus kondigt zijn lijden aan bij de inhoud van die aankondiging. En de reactie daarop. Zeg. Wie zeggen nou de mensen dat ik ben? Zo zegt hij tegen zijn discipelen. Nou ja, de een zegt Johannes de Doper. En de ander die zegt Elia, maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zegt Petrus. Wat een prachtige belijdenis. Nou, daar moet je wel even over zwijgen hoor, Petrus. Maar op deze Petra ga ik mijn gemeente bouwen. Niet op die man, maar op die belijdenis van je. Daar ga ik mijn gemeente op bouwen. Dat ik de Zoon van God ben, de gezalfde des Heren. En dan staat er in onze tekst het woordje toen. Kijkt u maar. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Nadat die hoge belijdenis uitgesproken is. En dan gaat hij 4 keer het lijden aankondigen. Ik las bij een verklaarder een parallel met 4 keer wordt de knecht des Heren in de profetie van Jesaja aangekondigd. U weet wel, die knecht des Heren, dat is de Heer Jezus, die zou lijden en sterven. En nu gaat de Heer Jezus 4 keer zijn lijden aankondigen. En als je dat naloopt, die 4 keer, dan is er een duidelijk tijdpad te ontdekken. De eerste keer, dan is hij nog in Galilea. En de tweede keer ook. Maar dan gaat hij de 3e keer op pad. Naar Jeruzalem. En de 4e keer, als hij het lijden aankondigt, dan zegt hij, over 2 dagen gaat het gebeuren. Dus als je dan terugblikt, dat tijdpad, we kunnen dat niet precies duiden, maar dan kun je gerust ervan uitgaan dat hij hooguit een paar weken voordat het lijden begint, zijn lijden gaat aankondigen. Hij gaat dus zijn discipelen voorbereiden. Onderweg naar Jeruzalem. Jeruzalem zal een centrale plaats in gaan nemen in dat lijden. En dan op weg naar een van de grote feesten. En ook dat grote feest zal een centrale plaats hebben in dat lijden. Dat is het Pascha. Omdat het Pascha herinnert aan de verlossing uit Egypte. Achter dat bloed was het volk veilig. Nou, dat heeft er allemaal mee te maken. God die voert een plan uit. En dat plan wordt van A tot Z in alle details vervuld. En dan staat er in onze tekst. En hij begon zijn discipelen te tonen. Dat woordje tonen, dat betekent hier ook leren. Zo gebruikt Marcus het bij de eerste lijdensaankondiging. Dat betekent dus dat de Heer Jezus hier allereerst optreedt als een onderwijzer. Als een profeet. Profetisch gaat hij zijn discipelen onderwijzen in zijn priesterambt. En als hij dan dat lijden gaat aankondigen, dan wil hij tonen dat als hij straks gaat lijden, dat dat niet uit zwakheid is. Nee. Juist omdat hij het allemaal van tevoren weet. Want ja, als je dat toch van tevoren weet, jongens en meisjes, dat je gevangen genomen zou worden. Stel je eens voor dat jij van tevoren dat zou weten. Dat een of andere spion tegen je zou zeggen, let erop, over een week word jij gevangen genomen hoor. Ik zou maken dat ik wegkom. Ik zou maken om ergens in een schuilplaatsje te verstoppen. Zodat ze je niet kunnen vinden. Want dat red je niet hoor als je straks gevangen genomen moet worden. Dan zou je er toch van doorgaan. Maar dat doet Jezus niet. Jezus, die gaat dus niet uit zwakheid lijden. Hij weet dat hij dit moet doen. En dat wil hij tonen aan zijn discipelen. Zodat zij straks niet van streek raken. En het tweede wat hij wil tonen, dat is dat dat de weg is van de Messias. Zij moeten leren dat de Messias niet een Messias is met een kroon. maar met een kruis. Kijk, en die voorstelling hadden de discipelen nog van de Messias. Een Messias met een kroon, die een leger zou samenstellen en Israël zou bevrijden van haar vijanden. En dan zouden zij echt wel een ereplaats krijgen. Dan zouden ze minister worden van koning Jezus. Maar nee, de Heer Jezus zegt, let erop, dat koninkrijk, dat komt niet met toejuiching, maar in de weg van schande. Een weg van schande, ja. Het was in die tijd toch een enorme schande als je aan het kruis terecht kwam. Kijk, en nu wil Jezus ze wapenen. Hier, hebben jullie een zwaard. Welk zwaard, jongens en meisjes? Niet een echt zwaard, hè? Maar kijk, de Bijbel als zwaard. Jullie krijgen van mij het woord van God mee, zodat je met dat woord straks die moeilijke, diepe weg kunt gaan. Hij wil het als het ware laten doordringen. Dat dat echt noodzakelijk is. Maar tegelijkertijd zegt hij er iets heel treffends bij. Lees maar mee. Dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden. En ten derde dagen opgewekt worden. Dus dat zegt hij erbij. Na 3 dagen dan sta ik weer op en dan zal ik weer leven. Dat kun je overzien, hè. Gevangen genomen, gedood. En na 3 dagen alweer uit de doden opgewekt als een troost. En dan staat er in onze tekst een belangrijk woordje. Dat is het woordje moeten. Kijk maar. Dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Dat hebben we wel eens meer uitgelegd, gemeente. Dat is het moeten van God. Van God. Dat moet van God. Misschien kijkt u daar verbaasd van op. Maar dat heeft God besloten. Alleen in die weg kan een mens zalig worden. En dat is het plan van de Vader. En dan staat er Jeruzalem. Dat zei ik al. Jeruzalem neemt in heel de Bijbel, in de heilshistorie, een hele belangrijke plaats in. Het zal uitlopen op het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel nederdaalt. Daarom is Jeruzalem voor vandaag aan de dag voor ons ook nog steeds een belangrijke plek. Jazeker, heilshistorisch. En dat paasfeest. Maar dan staat er iets wat voor de discipelen moeilijk te slikken is in onze tekst. Er staat namelijk van de ouderlingen. Ouderlingen. Van de ouderlingen. Van de dominees. Van de overpriesters. Van de schriftgeleerden. En gedood worden. Nou, dat was nogal wat, hè, voor die discipelen. Waarom was dat nogal wat? Omdat die discipelen nog steeds een aardse voorstelling hadden van de Messias en dan de leidslieden van het volk. Het Sanhedrin zal dan op een gegeven moment zich wel achter die Messias scharen. Maar juist niet. Zij zullen juist vooraan staan om mij gevangen te nemen en mij te doden. En dat is voor de discipelen echt een hele grote beproeving geweest, gemeente. De bouwlieden, die hebben die hoeksteen verworpen, waar we van gezongen hebben, die God ten hoofd des hoeks had gesteld. Nee, er is geen sprake van een aardse aanhang om het rijk van Christus op te richten, gemeente. Maar ik word ten derde dagen weer opgewekt. Dat woordje opgewekt is ook belangrijk, gemeente. Er kan ook staan opgestaan, maar in het Grieks staat duidelijk opgewekt. Opgewekt door de Vader. Als een duidelijke goedkeuring van mijn arbeid. Het loopt dus op een succes uit, gemeente. Niet op een mislukking. Het zal een borgtocht zijn, jazeker. Maar tegelijkertijd een triomftocht. In de tweede aankondiging van het lijden voegt de Heer Jezus er iets bij. Namelijk de uitdrukking de Zoon des Mens. We hebben die uitdrukking ook zo net nog gelezen. En dat is een uitdrukking uit Daniël 7 vers 13 en 14. Dan ziet Daniël één gelijk, de Zoon des Mensen gelijk. En dat is de Heer Jezus, op zijn troon zitten. Je zou in de eerste instantie kunnen denken, de Zoon des Mensen, dat is een aanduiding van zijn diepe vernedering. Een mensenzoon. Maar het is juist een aanduiding van zijn verhoging. De heerlijke Zoon des Mensen. In de derde lijdensaankondiging spreekt hij ook van de heidenen die hem over zullen leveren. Pontius Pilatus en de Romeinse soldaten. En dan spreekt hij van de kruisiging. En bij de vierde lijdensaankondiging zegt hij heel duidelijk, over 2 dagen, dan gaat het gebeuren. Met andere woorden, het is beslist geen vage boodschap. Wat kunnen wij hieruit leren, gemeente? Het eerste wat wij hier kunnen uit leren, dat is dat de Heere Jezus dus onderwijs gaat geven in de gang van zijn lijden en opstanding aan zijn discipelen. Voordat het een doorleefde waarheid wordt voor die discipelen. Voordat zij het gaan verstaan waarom hij moest lijden en sterven. Want het blijkt uit alles dat zij dat nog niet echt door hadden. De noodzakelijkheid van dat lijden en sterven. De discipelen die bevonden zich dan ook op de drempel van het Oude en het Nieuwe Testament. Zij maakten de heilsfeiten heilshistorisch mee. Het was voor hen allemaal nieuw. En de Heer Jezus die wil ze van tevoren onderwijzen om hen te troosten. Ook zij moesten een heuvel moeilijkheid gaan beklimmen met de Heer Jezus. En dan gaat hij ze van tevoren eigenlijk laten drinken uit de bron van het woord. En dan wil hij ze iets meegeven. En ik hoop dat het ook tot ons doordringt, geliefde gemeente. Allereerst dat is zijn gewilligheid. Om arme verloren zondaren zalig te maken. Dring dat op dit moment ook tot u door. Dring dat tot mij door. Zijn gewilligheid om mij zalig te maken. Drong bij de discipelen op dat moment echt niet door. Maar hij gaat het van tevoren wel zeggen. En hij wil daarmee aanduiden dat niemand hem ertoe gedwongen heeft om dat te doen. Dat hij echt zich vrijwillig heeft overgegeven. Dat is de eerste les. De tweede les is zijn gehoorzaamheid aan zijn vader. Dus dat hij zich onderwerpt aan het plan van zijn vader. Het hoogste geluk dat een mens kan krijgen, gemeente. Wat is dat? Wat is het hoogste geluk dat u en ik kunnen krijgen? Dat is de gemeenschap met God. Dat heeft God aan ons gegeven. In het paradijs. Echt waar. En toen kon een mens echt met alles wat hij had, gemeenschap hebben met God. Maar dat is hij kwijtgeraakt. En toen is hij in zijn diepste ongeluk terechtgekomen. Buiten de gemeenschap met God. En dat bent u, gemeente. Dat ben ik. Van nature. En dat is de hel. Ik zeg het met alle voorzichtigheid. Maar dat is de hel. Om buiten de gemeenschap met God te blijven. Maar nou heeft God vanuit zijn onuitsprekelijke liefde een weg uitgedacht om u weer terug te brengen in de gemeenschap met God. En dat is Jezus. En toen moest Jezus een weg banen voor u, gemeente, om weer teruggebracht te worden in de gemeenschap met God. En dat is de weg van de gehoorzaamheid. U probeert het misschien om gehoorzaam te zijn aan God. Maar ik hoop dat het mislukt. Nou, dominee, je goede voornemens. Maar toch hoop ik dat het mislukt. Want het lukt je nooit en te nimmer om aan de wet te voldoen. Er is er één die gehoorzaam is geweest. En hem is het gelukt. En dat heeft hij niet voor zichzelf hoeven te doen. Maar dat heeft hij voor u gedaan, geliefde. Om zo een weg te banen. Om op kosten van hem weer in gemeenschap gebracht te worden met God. En dat heeft hij van tevoren zijn discipelen willen zeggen. Drong niet tot hen door, hè. Dringt het wel tot u door, gemeente. Dat hij zo overgeleverd moest worden. Gewillig en in gehoorzaamheid. Om zo de belofte te verkondigen. Zodat die belofte persoonlijk in je zielenleven een werkelijke doorleefde waarheid gaat worden. De tweede les. Dat is dat de Heere Jezus hier altijd met twee woorden spreekt. Hij spreekt niet alleen van zijn gevangenneming. Hij spreekt niet alleen van het feit dat hij gedood wordt en gekruisigd wordt. Maar hij spreekt ook van de opstanding uit de doden. Hij brengt ze niet alleen maar in beroering en in verwarring. Hij maakt ze niet alleen maar van streek door die lijdensaankondiging. Maar hij spreekt ze ook van het perspectief. Van het leven. Van de opstanding uit de doden. En geliefde gemeente, daarin heeft Jezus een voorbeeld gegeven aan alle dienaren van het woord. Een dienaar van het woord moet een gemeente het oordeel aankondigen. Het diepe lijden dat plaats zal vinden als een mens onbekeerd sterft. Maar dan moet hij daarna geen amen zeggen. Hij moet met twee woorden spreken. Hij moet namelijk ook spreken dat daar nu door genade ontkoming aan is. Een troostwoord. Troost. Troost, mijn volk. Zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat er strijd vervuld is. Dat daar ongerechtigheden vergeven zijn. Dus met twee woorden spreken, dominee Visser, in het midden van de gemeente van Driebergen. En welke predikant dat dan ook is. Geen eenzijdige boodschap. Maar duidelijk met twee woorden spreken. Niet alleen van het lijden dat Gods kinderen moeten ondergaan in hun leven. Maar ook het perspectief dat dat lijden heen leidt naar heerlijkheid. Zoals Jezus ook in de weg van lijden gegaan is naar heerlijkheid. Dat is de tweede les. De derde les die wij uit onze eerste gedachte kunnen leren. En dat is dat de Heere Jezus dit van tevoren hen aankondigt. Opdat zij zich niet zouden ergeren aan zijn lijdensweg. Zich zouden stoten dus aan zijn lijdensweg. En dat zij ook leren om zich over te geven aan de raad van God. Hoe God in een weg van lijden brengt in heerlijkheid. Dus dat de Heer Jezus ook daarin ons een voorbeeld is geworden. Want vroeg of laat zullen al Gods kinderen ervaren dat de Heer toch hen in een weg van lijden brengt. Een weg van beproeving, van aanvechtingen. Om zo de voetstappen van Christus te volgen. Maar dat ze zich daar nou niet aan zullen stoten, gemeente. Maar dat ze juist zullen denken aan hun lieve meester. En dat zij bedenken dat dit nou de weg is naar de heerlijkheid. Die daarop zal volgen. Onze tweede gedachte. De reactie. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Jongens en meisjes, kijk even naar de dominee, dan vertel ik dat voor jullie een beetje zichtbaar. Jezus had net natuurlijk zijn lijden aangekondigd. En wat doet Petrus dan? Die trekt de Heer Jezus aan zijn jas. En die neemt hem even apart. En dan zegt hij: dit zal u geenszins geschieden. De Heere zij u genadig. Zonder dat de andere discipelen het horen. En dan staat er heel duidelijk dat hij de Heer Jezus begon te bestraffen. Daar moet je over nadenken. En dat terwijl hij net gezegd heeft: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, zeker, ja. En Petrus doet dat met de beste bedoelingen, gemeente. Echt. Want Petrus denkt dat strookt niet met elkaar. Wat niet? Zijn gedachten over de Messias. En waar de Heer Jezus het nu over heeft. Zijn gedachten waren echt dat hij een geweldige koning zou zijn. Vol van heerlijkheid en kracht. Dat heeft hij ook getoond in de wonderen die hij deed. Niemand kon zulke wonderen doen. En denk je dat hij daar straks als een mislukkeling ten onder zal gaan? Zou hij dat zelf niet kunnen verhoeden? Jezus die in staat is om een grote schare te voorzien van voedsel. Die doden op kan wekken. Blinden de ogen kan geven, kreupelen kan laten lopen. Zou die dat niet kunnen verroeden? Dat die gevangen genomen zou kunnen worden? Jazeker, jazeker. Dat heeft hij ook laten zien trouwens toen hij gevangen genomen werd. En toen vielen die soldaten in de eerste instantie voorover. En tegen Pilatus zegt hij: ik kan een legioen en engelen laten oproepen en die zullen voor mij strijden. Dat zal u geenszins geschieden. En dan gebruikt hij hele sterke woorden. Hij zegt: Heere, zij u genadig. Dat betekent: de Heere, zij u genadig. Dat kun je op twee manieren opvatten, gemeente, wat Petrus hier zegt. Allereerst in de wensende zin. De Heere mocht u genadig zijn. Dat zal u geenszins geschieden. Dat u dit zou overkomen. Maar je kunt het opvatten ook in de gebiedende wijze. De Heere zal u genadig zijn. Zodat u dat niet zal overkomen. Nou, Petrus. Je bent nogal verzekerd van je zaak. Ja, dat was hij ook. Hoe moeten we die reactie van Petrus hier duiden, gemeente? Ach, zegt iemand, dominee, dat komt omdat hij nog zo onkundig was. Aangaande de gang van de borg. Zo onbezonnen, echt Petrus weer. Is dat zo, gemeente? Zou hij echt zo onkundig zijn van de lijdensgang van de Messias? Zou hij dan niet op de hoogte zijn van bijvoorbeeld Jesaja 53? Dat bekende hoofdstuk. En is hij niet van jongs af aan onderwijzen in de offerdienst? En hij had de preek toch wel enigszins gehoord van Johannes de Doper, toen Johannes de Doper zei: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Was Petrus niet verlicht door de Heilige Geest? Was Petrus geen gelovige? Ja toch? En toch, gemeente, zie je hier bij Petrus dat hij toch, ondanks dat hij best wel het een en ander weet met zijn verstand, het niet verstond. Dat kan dus. Iemand kan dus een oprecht gelovige zijn, wedergeboren, dat kan. En dat toch dat geloof nog erg omwikkeld is met onkunde, met duisternis. Daarom moet je ook altijd voorzichtig zijn om iemand zomaar te veroordelen. Als iemand soms iets doms zegt. Als iemand soms iets doms zegt. Dat je dan zonder meer zegt van: nou, dat kan geen kind van God zijn. Of als je zulke dingen toch zegt. Dan moet je voorzichtig mee zijn. Want iemand kan nog erg ongeoefend zijn. En verduisterd. Met allerlei eigenzinnige gedachten. Die je zomaar niet kwijt bent. Want we nemen toch allemaal aan dat Petrus dit allemaal heel oprecht bedoelt. Echt bedoelt. Vanuit de liefde. Als hij dit zegt tegen de Heer Jezus. Ik heb dat beeld wel eens meer gebruikt, gemeente. Als de Heer dat geloof schenkt, dan werpt hij dat in een poel van modder hier van binnen. Van duisternis. Dat kleine klompje geloof dat in mij komt, dat gaat wel zijn werking doen. Maar daaromheen is nog veel modder, veel donkerheid, veel duisternis. En dat kun je hier bij Petrus ook zien, gemeente. Een gelovige is dus altijd gemengd. Want de oude natuur kruipt er altijd doorheen. En dat speelt parten. Dat zie je hier heel duidelijk. We moeten wat dat betreft ook weer niet te hoog denken van die discipelen. En zeker niet van jezelf, kind van God. Ook niet van uzelf, dominee. Want een dominee kan ook dwalen, hè. Dat zie je hier bij Petrus ook. Hij dwaalt. En Petrus, hij is best wel overmoedig. En dan zie je dat het hoogmoedig bestaan er ook doorheen kruipt. Je kunt soms zelfs denken dat je gelijk hebt. Terwijl het niet zo is. Maar het is wel van belang, gemeente, om dan datgene wat je zegt, zoals wat Petrus zegt, te plaatsen voor God. En te bidden: Heere, zie of het bij mij ook een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg en stel mijn oogmerk toch in het licht. Want Petrus, ik vraag het even aan je. Wat is je oogmerk nou met deze opmerking? Ja, Hij zag natuurlijk wel een beetje zijn eigen voorstelling helemaal in 1000 stukjes kapot vallen. Zo'n mooie voorstelling had hij gekregen van de zoon van David die de troon van zijn vader David zou innemen. Dat zag hij helemaal in 1000 vallen. Hoe reageert de Heer Jezus op deze uitspraak? Zegt de Heer Jezus tegen Petrus: "Och ja, Petrus, daar krijg je later wel een beetje licht over. Och ja, Petrus, dat is nou eenmaal de stand van je geestelijke leven." Nee, dat zegt hier de Heer Jezus beslist niet. De Heer Jezus is behoorlijk scherp gemeend. Want dan keert de Heer Jezus zich om naar de discipelen. En ik denk dat hij met zijn hand gewenkt heeft: "Ga weg achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die goden zijn, maar die der mensen zijn." Dat is nogal een pittige reactie, vindt u niet, van de Heer Jezus. Eerst had Petrus hem eventjes apart genomen. Maar dan gaat de Heer Jezus openlijk eigenlijk zeggen: "Ga weg achter mij, Satanas." Daar moet iedereen van geschrokken zijn. Dat kan niet anders. Zegt hij dat Petrus een duivel is, jongens en meisjes? Is Petrus een duivel? Nee toch. Heeft Petrus een duivels hart? Nee, hij heeft een nieuw hart. Nee, en dat wil Petrus ook niet. Het is echt geen boos opzet van Petrus. Maar waarom is de Heere Jezus dan zo streng? "Ga weg achter mij, Satanas." Nou, gemeente, de Heere Jezus ervaart dit echt als een aanval van de Satan. Satanas betekent tegenstander. En Satan gebruikt die Petrus. Nou, daar schrik ik van. Dat je dus als dominee gebruikt kunt worden als een instrument van de Satan. Ouderling, schrikt u daar ook van? Het is niet zomaar een of andere fariseer, hè? Of een schriftgeleerde die al vijandig stond tegenover Jezus. Maar een liefhebber van Jezus. Een geroepen discipel. Wij zouden zeggen een dominee. Een ouderling. Een diaak. "Ga weg achter mij, Satanas. Maak dat je wegkomt." De Heer Jezus voelde een aanval van de duivel om hem te dwarsbomen. In zijn borgtocht, in zijn lijden en in zijn sterven. Kijk, en dat vraagt natuurlijk van ons allemaal, gemeente, een biddend en een waakzaam leven. Dat je je wel bedenkt: wat zeg ik toch met dat mondje? Kan ik dus in mijn uitspraak, hoe goed bedoeld ook, een instrument zijn van de duivel? Dat je soms in onwetendheid wordt meegesleept. Want dan kunnen we gerust aannemen dat Petrus dat niet bewust deed. In onwetendheid. En dat hij dus gebruikt wordt om verwoestend werk te doen van Satan. Gemeente, wat is dat een aangrijpende gedachte. En dat in Gods kerk. Ook in het leven van arme zondaren. Die God voorgenomen heeft om te verlossen. Daarom moet je ook heel voorzichtig zijn en bidden of de Heer je de geest wil geven van het onderscheid, ouderlingen. Dominee, als je omgaat met zielen, op weg en reis naar de eeuwigheid, Dat je niet zo gauw je oordeel klaar hebt staan. En dat je je ook moet bedenken dat de duivel ook wel misbruik van je kan maken. Onder de toelating van God. Daarom is het zo noodzakelijk dat wij de geest van onderscheid hebben. Juist in onze tijd is dat heel belangrijk. Heere, wilt u me dat geven? Op de kansel, onder de kansel. Jezus gaat er radicaal mee om. Ga weg achter mij, Satanas. Dat heeft hij al eerder gedaan. Dat lezen we in Matthäus 4, vers 10. Zo dreef hij al eerder de Satan weg. En dan staat er, gij zijt mij een aanstoot. Een struikelbrok. En dat bedoelt hij Petrus mee. Terwijl hij net Petrus Petra heeft genoemd. Rotsman. Daar bouw ik mijn kerk op. Op die belijdenis. Rots in de branding. Dat kun je soms zo hebben. Hè? Bepaalde mensen. Calvijn bijvoorbeeld. Maarten Luther. John Knox. Rots in de branding. Mensen die echt voor de waarheid gingen. Steunpilaren voor de kerk. Hebben ze ook wel gekend, hè, in de gemeente van Driebergen. Ouderlingen, diakenen, oud-predikanten, echte steunpilaren voor de gemeente. En dan nu een aanstoot? Gij zijt mij een aanstoot? Ja, voor mij, zegt de Heer Jezus. Dus dat Jezus erover struikelt. Dat Jezus er door tegengehouden moet. Het is dat erg, gemeente, als een dominee Jezus tegenhoudt. In de prediking van het heilig evangelie. Voor een arm en een verloren zondaar. Die zucht onder zijn zonde schuld. Die niet weet hoe hij zalig moet worden en dat hij Jezus achterhoudt. Dan ben je een struikelblok als dominee. Weet je dat? Gij zijt mij een aanstoot. En dan gaat de Heer Jezus het ook verklaren. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Kijk, en dat is voor ons ook weer iets wat we mee moeten nemen, gemeente. Want je kunt inderdaad heel menselijk zijn. Kijk, ook als dominee, als ouderling, maar ook als vader, als moeder, hoe dan ook, dat je echt je menselijke voorkeur naar boven laat komen. En dat je niet bedenkt de dingen die God zijn. Wat Gods plan is. Wat Gods woord ons zegt. En als je echt vanuit de mens gaat redeneren, en dat moet je heel serieus nemen vanochtend. Ik ook, als dominee. Je moet jezelf verdenken, gemeente. Je hart. De Heer Jezus zegt, uit het hart komen voort kwade gedachten. Overspel. Hoererij. Doodslag. Dieverij. Gierigheid. Boosheid. Bedrog. Ontucht. Een boos oog. Lastering. Hovardij, dat is hoogmoed. Onverstand. Al deze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Houden we er rekening mee, gemeente? Dominee Visser, kerkraad, hou je daar rekening mee? Je bedenkt niet de dingen die des Godes zijn, zegt de Heer Jezus uit liefde tegen Petrus. maar die der mensen zijn. Dat komt nou uit je hart, Petrus. Er was een keertje een student die ging preken in een gemeente van een oudere dominee. Die oudere dominee die was ziek en zijn bedstee grensde aan het kerkgebouw. En ze hadden een gaatje gemaakt in de muur, zodat hij mee kon luisteren. Er was toen nog geen kerktelefoon. Maar dat wist die student niet. En die student die ging preken. En hij lag op bed. En die dominee die zei dan heel zachtjes: dat is van hemzelf. Dat is ook van hemzelf. Dat is van God. Dat is ook weer van hemzelf. Ja, ja, dat is ook van God. Begrijpt u, gemeente? Zelfs op de preekstoel struikel je in woorden. Maar we hebben een boos hart. Dan gaat de Heer Jezus heel veel waarde geven aan de dingen Gods. Hij zegt: je bedenkt niet de dingen Gods, Petrus, maar die van de mens. En oefen je daar nou in? In het bedenken van de dingen Gods. Ja, zegt iemand, hoe doe je dat? Dat doe je biddend. Vragend om het licht van de Heilige Geest. Dat je voortdurend ook zingt met de dichter: Heere, als er bij mij een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. Daarom mag je best wel wat zeggen over de preken, hoor, door de geliefde gemeente van Driebergen. Niet dat dat zoveel gebeurt, hoor. Echt niet. U bent een lieve gemeente, maar dan kun je gerust zeggen. Want hier steekt ook een mens op de preekstoel. Echt. En dat je samen je oefent. Wat zijn nou de dingen Gods? Kijk, en wat was nou het ding Gods? Wat Jezus aankondigde. Wat was dat dan? Weet u dat, geliefde? Wat niet tegen te houden is. Dat aan het recht van God voldaan moest worden. Dat is dat ding Gods. Dat mag niemand tegenhouden. Dat recht van God. Dat had Jezus lief. En dat moest voldaan worden. De Vader was gekrenkt in zijn recht. Door onze zonden. Zo diep gekrenkt. En daarom moest die rechtvaardigheid van God bevredigd worden. Petrus, je bedenkt niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En Petrus, ik hoop dat de Heilige Geest je dat leert. Want dat is een doorleefde waarheid, gemeente. Daarom is het toch ook echt zo dat als iemand geroepen wordt als predikant, dat hij iets moet kennen van het geplaatst worden voor het recht van God. Dat moet een eye-opener voor hem zijn. Maar ook voor u, kerkraad. En voor uw gemeente. Dat je zegt, daar gaat het om. Dat recht van God, dat hij recht heeft op een volkomen gehoorzaamheid van u en mij. Dat voldaan wordt door een mens. Door een mens, zoals u en ik zijn. En dat kan ik niet, dat kan niemand hier, niemand. Welke poging je ook doet. En daar leert de Heer je voor te buigen. Dat je zegt, naar recht moet ik verloren gaan, Heer, want ik kan u die gehoorzaamheid niet teruggeven. Die ik u beroofd heb. In mijn diepe val in Adam. Maar Gode zij dank, de dingen Gods, de wijsheid Gods. Dat de Heer Jezus nou dat de recht van God heeft voldaan. Dat krijg je dan lief, gemeente. Dat krijg je dan nodig. Dan ga je zien dat de rechtvaardigheid en de barmhartigheid elkaar kussen op Golgotha. Dat je zegt, daar op Golgotha heeft Jezus het uitgeroepen, het is volbracht. Ik heb aan het recht van God voldaan, lieve Vader. En wat is de Vader toen blij geweest, gemeente. En daarom kan hij zijn barmhartigheid vertonen aan zondaren die zelf vastlopen met dat recht van God. Ben je er wel eens mee vastgelopen, gemeente? Want als je daarmee vastloopt, dan ga je daaronder buigen. En dan laat de Heilige Geest zien dat Jezus nou dat recht van God voor u voldaan heeft. Voor een goddeloze, voor een veroordeelde zondaar. Bedenk toch de dingen die des Godes zijn, Petrus. Toe. Het gaat om de eer van God, Petrus. Petrus in ons midden. Gaat daar echt om. Amen. Eindigen met gebed. Heere, wat zijn we toch kleine mensjes. Soms zo onkundig. Dat we soms met de beste bedoelingen wat zeggen. Maar dat het juist een tegenspraak is. Vergeef het ons. Bekeer ons ervan. Open onze ogen daar toch voor. Geef ons leidzaamheid. Geef, Heere, dat wij als een leerling aan uw voeten mogen komen. Om dit onderwijs, dit diepe onderwijs, van uw lijden en sterven en ook van de opstanding, te mogen verstaan voor eigen hart en leven. En dat hoe langer hoe meer, want een mens raakt er nooit in uitgeleerd, Heere. Dat zijn de dingen Gods, die grote diepten Gods. Waarin u verheerlijkt wordt. Heb ook moeder dank voor uw ondersteuning. Breng ons ook vanavond weer in uw huis. En verhoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij van die harmonie waar ik op doelde, Psalm 85. En daarvan het vierde vers. Straks heb ik natuurlijk nog wat voor de kinderen. Ja, dat komt goed. En dan mogen de kleintjes ook even komen. Dus die nog niet op de zondagsschool zitten, hè, dan krijgen die ook wat. We zingen het vierde vers van Psalm 85. Draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.